Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Dit is de voetbalpodcast van vrijdag 10 december en gelijk ook van het hele weekend. En vandaag gaan we terugblikken op de wedstrijden uit de Europa League en de Conference League. Daar waar Vitesse nog mag hopen op Europese overwinteren. Het is nog niet voorbij. 3-1 gewonnen van Mura. Praten we straks over. Feyenoord won met 2-1, is 5 ton rijker. AZ won met 1-0 en dat betekent 3 zegens. De dissonant was PSV, verloor met 3-0 bij Sociedad. We gaan het vandaag bespreken met Maarten Wijfels. Maarten, eerst eventjes de historische feiten van deze dag doornemen. Ik heb wel een paar aardige namelijk.
Ja.
2017, twee trainers werden ontslagen op dat moment, op deze dag op 10 december. Het was geen gelukkige dag voor Peter Bos bij Borussia Dortmund. Het was geen prettige dag voor Albert Stuivenberg bij Racing Genk. Werden allebei ontslagen op deze dag.
Ja.
Het is ook de geboortedag trouwens van George Knobel. 1922 is deze man geboren, inmiddels overleden in 2012. Voormalig trainer van MVV, Ajax. Had echt de pech om met grote Ajax te trainen. Een jaar na alle kampen, dat ze alles hadden gewonnen, hè? 3 jaar achter elkaar. Bondscoach bij Oranje geweest. Jan van Dijk is ook jarig, 1956. John de Wolf, 1962. Die mag acteren bij Feyenoord. En Wilfred Boni, 1988.
Oh.
Nou, dat zijn de jarigen van de dag. Hebben we daar gelijk het bruggetje naar Vitesse maar even gemaakt?
Ja. Goed bruggetje dit.
Ja, want Vitesse maakte dit hele Europese toernooi in die Conference League wel redelijk indruk. Maar hebben het zichzelf toch lastig gemaakt met die ene tegengoal.
Zonde zeg. Och, als er toch de kans was om dat arrogante Spurs, hè, ze mogen ze toch noemen, om ze echt al kansloos te maken voor die wedstrijd die zij nog moeten gaan spelen. Ja, dat had echt gekund. Gemoeten zelfs. Ja. En ja, dat is dan toch zonde dat dat niet lukt. Want nu is de kans toch aanwezig dat Spurs dat net over de streep trekt. Alhoewel, ja, het is toch maar de vraag wanneer gaan ze die wedstrijd spelen. Hè? Het zou best kunnen dat u even dus inderdaad zegt, je moet hem spelen. En dan spelen we hem maar bij wijze van spreken binnen 48 uur na een Premier League wedstrijd. Ja, en dan is het maar de vraag of Spurs dan zijn beste team opstelt. Hè? Willen ze per se door in die Conference League of niet? Dus het is nog niet voorbij voor Vitesse, maar het had nog beter kunnen zijn. Vitesse is wel, kun je niet zeggen, want Feyenoord heeft het ook geweldig gedaan. Maar ik wou zeggen, Vitesse en Ajax zijn wel de smaakmakers van dit Europese eerste half jaar. Alleen Feyenoord ook, dus die drie zeker.
En dan is het zo natuurlijk dat Vitesse eigenlijk deze wedstrijd, de eerste helft, al heel erg ruim had kunnen beslissen. Ze hebben echt kansen gehad op 4-5-0. En dat is eigenlijk zonde dat ze de eerste helft hebben laten liggen.
Ja, dat klopt. En dan hebben ze misschien gedacht, god, naar rust gaat het wel door. Maar dat Moura, dat deed dan toch, speelde toch beter tweede helft. Ja. Maar ja, goed, kijk, het geeft maar aan op welk niveau we eigenlijk al over Vitesse praten. Hè? Ze hadden al zich moeten verzekeren van de volgende ronde. In toch een pool met Rennes en Spurs. Ja, dat was, als je 4 jaar geleden kijkt, speelde Vitesse ook in de Europa League pool toen. En toen moet ik goed zeggen, tegen Lazio en Nice, denk ik. Ja, toen redden ze het niet. Gewoon, dus ja, dan is dit al beter.
Wat is de kracht dan van dit Vitesse? Want waarom doen zij het zo goed? Ze staan in de Eredivisie ook erbovenin bij. Wat is het?
Nou ja, dat ze spelen toch echt wel als team. En ze hebben in elke linie wel spelers die... Je zag gisteren in die wedstrijd ook die banen. Frederiksen op een gegeven moment kwam er zo'n bal en die nam die dan uit de vlucht. Dat had ook nog een doelpunt kunnen zijn, tweede helft. Ja, het zijn toch wel gewoon, ze hebben gewoon goede voetballers. En ja, Witek is natuurlijk al veel genoemd als de man van deze Europese campagne. Ja, Openda, ze hebben goede spelers. En ze doen het, laten we dat ook gezegd hebben, ze doen het ook zonder... hoe heet die?
Ja, zonder Tanane.
Zonder Tanane. Ja, dat was natuurlijk toch. Hè, tegen Anderlecht nog liet hij zich zien. En toen dacht je nog, ze zullen dat wel met elkaar wel goed maken. Maar ze doen het gewoon zonder hem. Dus dat is toch of je Anthony bij Ajax weghaalt.
Misschien is het Berghuis bij Feyenoord weghalen.
Nou ja, aardige vergelijking. Ja, zeker.
Waardoor jongens als Openda en jongens als Huisman en dat soort jongens meer kunnen excelleren eigenlijk misschien wel.
Nou ja, toen als Vitesse die toch een beetje die vreemde keeper niet had gehad in het begin.
Ja.
Heeft ze toch Schubert. Ook, hè? Uit bij Spurs. Ja, nee, dat is toen. Dus ja. Maar nee, joh, goed gedaan. Goede trainer, denk ik ook. Die toch ook. Want dat is zo knap, hè? Vorig seizoen goed gepresteerd. En dan moet je dit seizoen. Ja. Hij kan het ook heel erg tegenvallen. Maar hij houdt ze in het gareel. En houdt ze strak in de leer.
Is dat ook te zeggen van Roger Schmid bij PSV?
Oh, wat een bruggetje.
Ja, 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 maar als je ze zo voorgeeft, ja, dan tik ik ze wel in. Dat begrijp je.
Ja, nee, maar gisteren... Ja, PSV was dan toch echt de dissonant op zo'n avond. En ja, de manier waarop dat gaat. Kijk, ik vind het toch onvoorstelbaar hoe je zo'n wedstrijd aanpakt met elkaar. Want... Sociedad moet winnen. Nou, Sociedad die kiest heel duidelijk de rol van... Luister, wij trekken ons helemaal terug. Want wij weten gewoon... of tenminste, wij rekenen erop dat jullie wel komen... en dan pakken we jullie op de counter. En ze doen helemaal niks. En waarom speel je dan gewoon niet voor je eigen doel... maar op je bij de middenlijn? Waarom speel je niet 378 keer die bal naar elkaar? Als zij niks willen, ja, jij hoeft toch ook niet? En dan bedoel ik echt niet dat je... Dat je in je eigen 16 moet gaan staan. Maar gewoon rond die middenlijn houdt voldoende mensen achter de bal. Zodat elke counter gewoon bijvoorbeeld al... Die bestaat niet. Maar hoe naïef dat dan gaat. En ja, ik vond het ook totaal niet vreemd dat Sociedad dan eigenlijk bij rust leidde. Er moest dan een penalty aan te pas komen. Maar het had wel eerder 1-0 moeten zijn. En dan krijgt ook Sangaré, die moet dan ook een keer de counter eruit halen. Die krijgt dan een gele kaart, waardoor... Ja, toch een van je belangrijkste spelers. Die staat de rest van de wedstrijd. Speelt hij met een handicap. Ja, die krijgt dan een totaal onterechte rode kaart. Maar het zit er natuurlijk in die eerste gele kaart. Die totaal eigenlijk die niet zou moeten pakken. Als PSV gewoon daar ja, gewoon normaal volwassen speelt. Maar het werkelijk... zo
dit begon natuurlijk eigenlijk al een dag voor die wedstrijd. Dat Roger Schmid bij de persconferentie. Dat iedereen zei, je hoeft alleen maar gelijk te spelen. Ja, dat kunnen wij niet. Ja, als je dat als coach zegt, begrijp ik dat je als selectie denkt... oh, dat kunnen we niet, we moeten wat anders gaan doen. Maar ja. Je gaat toch juist als coach hier de boel zo inrichten... dat het helemaal geen probleem is?
Ja, maar het zit ook in de spelers op het veld. Als je toch kuts en zo op het veld hebt staan... dan mag je toch denken, die hebben zoveel meegemaakt. Hè? Kijk, je zult de bal krijgen. Nou, maar dat is eigenlijk nog prima. Maar wat ik zeg, je hoeft dan toch niet... PSV speelde die eerste helft alsof ze zelf een doelpunt moesten maken om te winnen. Maar dat was natuurlijk totaal niet het uitgangspunt. Dus daarom is dat zo, ja, zo onverklaarbaar dat je zo'n wedstrijd speelt. En je komt dan toch ja, op zo'n moment ook bij een speler als Boskagli uit. Die is dan de laatste verdediger. En ja, die wordt dan ook maar voorbijgelopen bij de eerste kans die Drommel dan nog pakt. Ja, dat valt dan toch niet mee. En
Maar het zou niet zo zijn dat Schmid zou hebben gezegd... Schmid zal ze toch het veld in hebben gestuurd met de opdracht... om in ieder geval een doelpunt te willen maken of aan te vallen. Want anders gaan die spelers ook niet zo het veld in. Het is niet dat die zelf bepalen dat ze dit gaan doen, toch?
Nee, maar kijk, en de aanval is de beste verdediging. Hè? Dat is ook een gedachte. En die is tot op zekere hoogte is hij natuurlijk zo. Maar goed, we hebben het nu een paar keer gezegd... je kunt het dan nog zo inrichten dat jij niet... door een ploeg die niks wil... Die kan jou niet 3-4 keer op de counter pakken. Onmogelijk. Wat gebeurde wel. En dat is jammer, want in die hele golfvloed van vrolijkheid over alle Nederlandse prestaties, is PSV eigenlijk de enige die van voorronde Champions League is afgezakt naar knock-out fase Conference League. Dat is nog steeds Europees voetbal. En misschien, wie weet, ze kunnen dan nog steeds ver komen. Dat kan. Maar het is toch iets te veel een degradatie naar onderen. Dat is jammer in het grotere geheel.
Ja, dit is wat Schmid de afloop zei over die wedstrijd.
We played not a bad game, but on the last 30 meters, I think we were not concrete enough to create more clear chances. And then with the mistakes we made in the defense, altogether was not enough to promote.
Dan heb ik toch altijd geleerd van trainers dat je minimaal binnen de 16 moet komen om een beetje kansen te creëren. Dus als je op 30 meter van het doel nog problemen hebt om bij het doel te komen, heb je het toch niet heel goed gedaan.
Ja, maar daar komt nu de nadruk op te liggen. Maar ik vind dat andere, want Sociedad is... Het is geen koekenbakken zelf al. Maar het is ook prima om 0-0 te spelen. Hè? Dat. Ja. Maar als dat al sowieso niet lukt, ja, dan wordt het ingewikkeld. En Maar goed.
Maar laten we eens doortrekken dan. Want kijk, we hebben het natuurlijk over de goede dingen van het Nederlands voetbal gehad. Maar PSV hebben we nu genoemd als dissonant. PSV geeft niet thuis tegen Benfica. PSV geeft niet thuis tegen Ajax in de competitie. PSV geeft niet thuis tegen AS Monaco. En geeft niet thuis tegen Real Sociedad als het moet. Wat zegt dat dan? Want dan ben je dus wel heel ver verwijderd van het Champions League niveau dat je zo graag wil als PSV zijnde.
Ja, nou ja, dat is wel een conclusie in dit seizoen. Als het dan echt erop aankomt, dan hebben ze er niet gestaan. En ja, daar zijn in die competitie, dat hebben we ook wel benoemd, die wedstrijden die vielen niet gelukkig. Maar als je nou zegt, heb je nou het idee dat er na de winterstop dat anders gaat? Nou ja, op basis toch ook van Monaco thuis en deze wedstrijd uit. Kun je dat niet zeggen dat daar ontwikkeling in zit? Dus dat blijft een moeilijk verhaal.
Je hebt niet het gevoel dat PSV dichter bij de Champions League is gekomen. Eerder meer afstand ervan heeft genomen. Ondanks al die aankopen en die transfers.
Ja, waarbij dit wel een pool is. Vooraf, je kunt daarin derde worden. Maar ja, de manier waarop je dan derde wordt, dat is dan toch niet... Dat is niet bevredigend. Dus dat is duidelijk. Ja.
Wel een zure primeur voor PSV. De eerste ploeg die voorronde Champions League speelde en eindigde in de Conference League. De eerste club uit Nederland die dat overkomt. Ja.
Ja, en die Conference League. Dat is natuurlijk ook interessant. Hè? Dat is. Kijk, Ajax heeft natuurlijk geweldig gedaan met al die punten die ze binnenhalen. Maar daarnaast is de Conference League natuurlijk de grote punten. Brenger, voel je dat? De melkkoe.
De melkkoe.
Ja, dat is... En ik ben er toch nog niet helemaal uit hoe je dat nou moet inschatten. Aan de ene kant, Louis van Gaal noemt het dan de jut en jul niveau. Maar ja, er is ook een andere kant. Laten we eerlijk zijn. Wij spreken de Belgische clubs zouden ook allemaal dan, zoals Feyenoord en AZ, die Conference League pool kunnen winnen. Nou ja, of neem andere landen. Dat is niet gelukt. Dus Nederland doet ook echt wel iets goed op dat niveau.
En wat doen we goed dan? Wat is het verschil dan waarom wij nu ineens zo goed zijn op dit niveau?
Ja, nou ja, ik heb er ook een verhaal in de krant over. Dat als je gaat kijken. Dit is dus het beste eerste half jaar van de Eredivisie in Europa ooit. Nou, we hebben net benoemd. Die Conference League speelt daar natuurlijk echt wel een rol in. Maar het is ook zo, het dieptepunt, het nulpunt zeg maar, was 4 jaar geleden, in 2017, toen bij de kerst alle Nederlandse clubs uit Europa. En toen haalde bijvoorbeeld ook Ajax, die haalde niet eens de poolfase, want die verloren in de voorronde Europa League van Rosenborg. PSV verloor in de voorronde Europa League van Osijek. FC Utrecht ging er in de voorronde al uit. Dus als je dat als een nulpunt neemt, en je neemt dan nu... Waar we nu staan, zal het ene niet helemaal representatief zijn en het andere ook niet. Maar er is wel wat veranderd. Die veranderingen, die zitten er in een paar punten. 1 is bijvoorbeeld al, als je het elftal van Ajax neemt, in 2017 en nu, het elftal nu is gemiddeld, de basisteams nu zijn gemiddeld 3 jaar ouder dan de basisteams van Ajax in 2017. 3 jaar. Ja, dat is natuurlijk echt een groot verschil. En er waren dit seizoen in de poolfase Champions League 22 teams jonger dan Ajax. Nou, in het verleden hebben we niet geschreven. Ajax met jongste elftal ooit onderuit. Ajax in top 10 van jongste elftallen 5 keer in de top 10. Dat is niet meer. En Erik ten Hag zei vorige week ook met schoolboys ergerde de top van Europa niet. Dus die leeftijdsopbouw in die selectie is veel logischer. Veel meer naar internationale maatstaven ingericht. En... nou ja, ook het spel zelf. Hè. Ajax wil nog steeds de bal. Maar het feit dat je Edson Alvarez opstelt. Hè, dat is een van je controlerende middenvelders. Zegt ook iets over dat er niet meer zo rigide wordt gekeken. Alleen maar 4-3-3 met kabouters en pupillen op overlevingstocht. Nee, het is veel robuuster. En als je bijvoorbeeld naar een club als Feyenoord kijkt. Die zijn onder Arne Slot nu weer gaan aanvallen. He, dus die zijn weer letterlijk wat meer vooruit gaan spelen. Maar die halen hun aanvals of hun leider van de vereniging uit Oostenrijk. Ja, ik denk echt hoor dat het is niet dat je het buitenland moet naapen. Of dat je het buitenland moet gaan kopiëren. Maar als jij met een open blik kijkt. Dan kun je jouw eigen cultuur verrijken. En dat is momenteel wat er gebeurt. Letch bij Vitesse. Nou, ook een mooi voorbeeld. Toch een trainer die er ook zijn ideeën... ja. Ingooit. Frank Wormoed bij Heracles kun je eigenlijk ook noemen als iemand die Ik hoorde die tegen zijn hij vertelde ons dat hij zijn spelers zegt als zij tegen PSV moesten. Vorig jaar ook al, dat hij dan zei: jongens, even morgen PSV. Mooi voetballen, dat doen we weer op de training morgen. Maar deze wedstrijd vraagt een andere aanpak. En ja, ik mag dat graag zien. Dat ook kleinere clubs proberen om er een wedstrijd van te maken. Geef ze maar weerstand. En daar profiteer je in Europa toch ook wel van.
En leeftijdsopbouw, jij zegt dat, hè? De 3 jaar ouder Ajax. Ja? Dat is, als je trainers spreekt en ook van de grote clubs wordt, City heeft daar een model voor. Je moet een aantal jonge talenten hebben. Je moet een aantal spelers hebben die 4, 25 zijn, die poppen. En je hebt een aantal ervaren jongens nodig. En dat moet in een perfecte balans zijn. Hebben ze helemaal uitgerekend hoe dat moet zijn.
Maar luister, het is toch bijna een schande dat ze dat nooit gedaan hebben. Of nooit gedaan hebben. Nee, dat eigenlijk niet de policy was een hele tijd lang. Ja. Dat Dennis Bergkamp tegen Peter Bos kan zeggen: hey, Ziyech, Peter, die moeten we wel weer verkopen. Waarom, zegt Bos? Waarom? Ja, nee, er staat er weer een jongen van 18 klaar. Dus, zegt Bos, maar Ziyech is toch, dit moet toch de man, die is nu rijp om het te dragen. Ja, dat past allemaal niet. Ja, dat hebben ze helemaal mee gebroken en uitstekend. Het is ook zo, want voor we doorslaan in nadat het allemaal... Dat er geen ruimte meer is voor jeugd. Nee, die moet er uiteraard blijven. Alleen, je ziet dat bijvoorbeeld Gravenberg, dat is natuurlijk een mooi voorbeeld. Dat is dan een exceptioneel talent dat het eerste van Ajax haalt. Maar het is niet zo dat hij op zijn 17e al fluitend aan meedoet. Nee, die is nu 19 en je ziet dat hij ook nog zijn moeilijkheden heeft, omdat het niveau gewoon hoog geworden is. Nou prima, want daar leert hij van. En dan is hij straks op zijn 21ste een completere speler al dan hij misschien op zijn 21ste was geweest tussen allemaal jeugdspelers in dat eerste. En dat is volgens mij een goede ontwikkeling.
Ja, zeker. We gaan praten over het weekend in de Eredivisie. Overigens vergeet trouwens niet te binnen de AD-app Goal Alert aan te zetten. En voordat we praten over de wedstrijden die dit weekend hebben, even nog dit.
Ben jij voetbalkenner en zijn jouw voorspellingen vaak goed? Speel dan wekelijks mee met Score 4 via ad.nl/score4. Voorspel 4 goede wedstrijden en maak kans op €5.000. Je maakt iedere week opnieuw kans. Score 4 is een spel van het AD in samenwerking met Toto.
We gaan het natuurlijk hebben over Ajax AZ. Het is trouwens ook Groningen, Feyenoord en NEC PSV. Maar ik wil eigenlijk beginnen bij een andere wedstrijd. Je bent de trainer van PEC of je bent de trainer van Fortuna Sittard. En je moet nu, zo in december, ga je een wedstrijd tegen elkaar spelen. PEC, Fortuna Sittard. Het verschil is 3 punten voorsprong voor Fortuna. Wat doe je deze hele week? Wat doe je als trainer van een club zo in nood? Wat ga je doen?
Ja.
Is de druk erop gooien? Is dat het? Is het de ontspanning en pizza eten?
Dat wil ik net gaan zeggen. Die keuze zul je moeten maken. Voel je aan dat jouw spelers het nodig hebben dat je zegt, nou maar deze wedstrijd, over ons lijkt dat we die verliezen. Of voel je aan, luister, ze staan al zo onder druk. Laat ik zeggen dat deze wedstrijd nog niet ons lot bezegelt. Ja. Daar zou je met die ploegen moeten werken om te weten wat het beste is. Alleen, als je mij persoonlijk vraagt op basis van de wedstrijd die je live gezien hebt, van zowel PEC als van Fortuna, dan als ik PEC was, zou ik denken, dit is nou onze kans om te laten zien dat er echt nog één ploeg echt slechter is dan wij. En dat Fortuna, dat lijkt werkelijk nergens op. Dus voor PEC is dit een kans om toch nog erbij te komen.
Het is misschien geen wedstrijd waar je voor thuis blijft, maar het is wel, kan nog wel.
Nou ja, omdat die spanning daar wel op zit. En het kan natuurlijk ook weer zo'n wedstrijd worden. Stel dat PEC een penalty krijgt, nou dan wil ik het zien. Hey,
ja,
wie achter de bal en levert dat nog discussie op of niet? En hoe ga je dan trappen? Dus dat zijn wel leuke elementen.
Laten we dan naar de grootste wedstrijd gaan dit weekend. Ajax-AZ.
Ja.
Dan komt altijd weer die discussie van die 72 uur hersteltijd naar boven zetten. Hè? Want het is natuurlijk, AZ heeft gespeeld op de donderdag en Ajax heeft al eerder gespeeld. Gaat dat echt een voordeel zijn voor Ajax, dat AZ?
Ja, het zal nu misschien meevallen. AZ natuurlijk thuis gespeeld.
Ja.
Dat kan meevallen, maar ik ben veel meer benieuwd nog naar hoe pakt AZ die wedstrijd aan.
Ja.
Want... Ja, kijk, zij hebben een ploeg. Dat blijft zo. Ze kunnen een geweldige wedstrijd spelen. En het Ajax hartstikke moeilijk maken. En het kan ook 5-0 worden. En dat klinkt dan van, ja, heel lekker makkelijk de een of de andere kant. Maar zo is het wel bij dit AZ.
Ja. Het is niet de ploeg die de topploegen zoals vorig jaar kan verslaan. En hè, die ineens die omslag had gemaakt. Dat ze ineens topwedstrijden konden winnen.
Nee, dat klopt. Maar het blijft nog steeds wel een elftal waar... Waar toch een paar spelers in zitten, die kunnen iets verrassends doen. Maar ja, hoe pakken ze hem aan? Stellen zij zich iets verdedigender op? Of gaan ze dat niet doen? Ik mag toch als kijker, hè, die hoopt dat... Mijn insteek bij wedstrijden is altijd... Laat die ploegen er alles aan doen om allebei... zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. Nou, dat zal van Ajax, die zorgen daar wel voor. Maar laat AZ dat ook proberen. Dus laat ze dat als doelstelling meenemen in de wedstrijd. En dan zie je wel na 60 minuten hoeveel het staat. En wat je dan eventueel nog aan met je wissels nog kunt doen.
Wat ook wel interessant is hoe AZ deze week tegen Ajax speelt. En hoe Feyenoord dat volgende week doet. Omdat Arne Slot natuurlijk bij AZ ook een bepaald voetbal heeft gespeeld. Wat zijn assistent Pascal Jansen heeft overgenomen. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat verschillen.
Ja, maar ik ben ook benieuwd. Slot, we hebben Slot natuurlijk in Eindhoven gezien. He, toen was het idee van... Het was eigenlijk de eerste topper voor hem. Aanval. Nee. Feyenoord deed het anders, die wedstrijd. En heel uitgekiend. Dus, en nu spelen ze thuis. Maar ze hebben niet dat publiek in de nek zit. Dus het is een wedstrijd op neutraal terrein. Eigenlijk zou je kunnen zeggen.
Ja,
Slot gaat dat... Slot gaat daar ook iets verzinnen om hoe hij tegen Ten Hag gaat spelen. Ik kan natuurlijk nu niet zeggen hoe hij dat gaat doen. Geen idee nog. Maar die gaat daar wel iets van maken.
Nou, dan wordt volgende week eerst maar eens kijken wat Ajax AZ gaat worden. Groningen-Feyenoord klinkt op papier voor Feyenoord ook niet als een hele prettige wedstrijd, hè?
Nee.
Ook al speelt Groningen betonvoetbal, maar...
Nee, maar juist daarom. En vooral ook, het is begin van een week. Hè, Twente uit voor de beker zit ertussen. Ja, het is alleen wel zo dat ze inderdaad... ze hebben natuurlijk wat basisspelers rust gehad, dus... Heel benieuwd.
Wat gaat het effect zijn van het feit dat je een trainer mist om medische omstandigheden, zoals bij Cambuur, Henk de Jong? Wat gaat het effect zijn op een selectie? Hoe werkt dat door in een selectie? Is dat iets wat... Ja. Weet je, want er wordt dan gelijk gezegd, we zagen het afgelopen weekend tegen Vitesse en dan wordt het 6-1. Ja, is dat zo makkelijk?
Nou ja, dat zal afhangen ook hoe spelers individueel zijn. Kijk, Henk de Jong is iemand, we kennen hem als altijd in gesprek met spelers... Ja. Je kunt je voorstellen dat hij voor de wedstrijd misschien nog eens even deze of gene eens even apart neemt. En nog eens even, jong, hey, vandaag dit of dat. Ja, dat valt weg. Kunnen kleine dingetjes zijn. Hè? Dat jouw trainer, dat je gewend bent. Jouw trainer altijd nog even, weet ik veel, even een klopje op je schouder geeft. Of nog even voor de wedstrijd net even een woord zegt. Waardoor jij geprikkeld bent. Dat de jongen is wel iemand die met people management bezig is. Dus dat valt in één keer wel weg. En ja, daar krijg je natuurlijk dat. Hè. Je hoort veel verhalen van die spelers doen het voor de trainer. Nou, ik denk dat ze bij Cambuur het echt ook voor die trainer doen. Dus kan misschien ook dat er heel veel energie vrijkomt in zo'n wedstrijd. Maar het kan ook zo zijn dat ze inderdaad, hè, stel dat ze weer 1-0 achterkomen. Ja, dat ze dan net even de trainer missen.
Sterkt in ieder geval voor Henk vanaf deze kant ook. Tot slot twee kleine dingen. Nou ja, één groot ding. Ik zag dat we volgend jaar de winterstop hebben van 13 november officieel tot 6 januari.
Ja.
Al die trainers hebben al jarenlang al die trainerschema's hebben ze allemaal klaargelegd. Hè? Hoe dat hele seizoen in elkaar zit, hoe die opbouw eruit ziet en zo. En die hebben de hele zomer dan en dan ga je door. En dan weet je dat je een weekje vrij hebt tussen kerst en oud en nieuw. Ga je weer voorbereiden op de tweede competitie of in een trainingskamp. Nu heb je een soort van verlengd trainingskamp van 13 november tot 6 januari.
Weet je, ik ga hier een voorstel lanceren.
Ja, kom maar.
De clubs zouden kunnen overwegen om in die periode een soort Beneliga... Cup te gaan spelen. Zodat je als het ware een soort toch experimenteert. Hè, op een moment dat. Op een moment dat het ook kan. Met wat wedstrijden België-Nederland onderling. Gewoon eens kijken van wat brengt dat? Wat vinden we daarvan? Misschien kijken of je er ook inderdaad wat publiek mee kan experimenteren. Verbindt er een geldprijs aan, zoek een sponsor. Dan worden de clubs er misschien financieel ook nog beter van. Ga in die periode daar iets mee doen. En dan ben jij meteen, heb je informatie binnen over een project waar al jaren, decennia toch over wordt gesproken van zullen we niet eens. Van mij persoonlijk hoeft het niet, maar misschien komt er ook uit dat het gewoon logistiek niet te doen is. Hè? Dat je naar Luik moet en dat je op problemen stuit. Probeer eens met supporters misschien te experimenteren. Dat je ziet van in het kader van de veiligheid, dat is moeilijk te organiseren. Ben je ook meteen van dat dossier af? Misschien blijkt dit ook een geweldig succes. En is het een voedingsbodem om verder onderzoek te doen? Je weet het pas als je het een keer probeert. En dat is een mooie periode om dat te doen.
Nou, ik vind het een mooie suggestie. Ja. Een benenliga tijdens
de
WK.
Of iets van een beker. Ja. Dat je er iets van die uitwisseling op gang brengt in een of andere vorm.
En je kan in ieder geval als club ook gewoon door. Want 2 maanden stilstand is ook zo wat, hè? De 1,5-2 maanden.
Nou ja, daarom de clubs moeten even beslissen wat ze doen met vakantieperiode. Geef je even vrij of hoe doe je het? Dat moeten ze allemaal zelf maar inderdaad beslissen. Maar ja. Het is...
ik ben benieuwd.
Het is een unicum in het voetbal. En ze zullen er iets van moeten maken.
Het mogen duidelijk zijn als wij volgend jaar een Beneliga Cup hebben. En dan weet je in ieder geval dat op 10 december 2021 het geopperd is door niemand minder dan Maarten Wijfels. Dan is dat bij deze alvast duidelijk.
Patent, hè? Hey.
Ja, patent. Ik zou aanvragen. Ja. En tot slot, ik zag je artikel deze week in de krant staan over 10 jaar Diego Simeone bij Atletico Madrid. En toen bedacht ik me ook gelijk, hoe bijzonder is het dat een trainer die zo langs de kant staat als een wappie, die zo druk is, maar ook zo bepalend kan zijn, maar die ook 10 jaar lang bij Atletico Madrid aan. Dat is volgens mij nog geen trainer gelukkig bij Atletico Madrid.
Nee,
dat is
maar
bijzonder.
Dat is het ook. En zeker ook, hè, hij kreeg als cadeau voor die 10 jaar. Wat kreeg hij cadeau? Een typische Simeone-overwinning tegen Porto. En je hoorde de commentaar ook na afloop van we zijn bij elkaar gebleven, we hebben het als team gedaan. Ja, het is fenomenaal. De teamspirit die man in een elftal brengt, en al 10 jaar lang. En ik vind het bewonderenswaardig. En als je dan inderdaad zo eens gaat kijken van... Hè, want ik wilde dan toch eens proberen om een soort het elftal van die 10 jaar te maken. Van welke spelers stel je dan op en welke karakters. Want het is natuurlijk niet alleen het voetbal. Het is ook wat breng je mee het overwinningsdrang. De tackles, de duels. En dan zie je ook namen voorbij komen dat... Kijk, een speler als Raul Garcia, dat is al het grote publiek zal die niet meteen noemen, maar die blijkt dan onder Simeone nog steeds in die 10 jaar de speler die de meeste duels gewonnen heeft per wedstrijd, per 90 minuten. Ja, het was leuk om nog eens, trip down memory lane. Want ook bijvoorbeeld Radamel Falcao, die wilde ik ook zeker erin hebben als spits. Want voor zijn zware knieblessure was dat natuurlijk een wereldspits. Die ze ook
twee... Als je ziet hoeveel trainers ook Barcelona versleten heeft en Real Madrid heeft versleten. Ja. En dat hij dan 10 jaar lang bij Atletico zit.
Ja, daarom.
Dat is eigenlijk ook wel best bijzonder in La Liga.
Ja, nou zeker. En vorig jaar natuurlijk nog kampioen, vorig seizoen kampioen geworden. Dus het is ook niet zo dat zijn prijzen alleen in de eerste 3 jaar of zo. Nee, het is toch het enige wat nog ontbreekt. Maar dat haalt hij misschien zelf weer zijn motivatie uit. Nog een keer de Champions League winnen. Ze zijn natuurlijk 2 keer dichtbij geweest.
Ja.
Laatste keer met penalties verloren en... Het zit er nu niet in, denk ik. Het elftal nu niet goed genoeg. Maar sluit niks uit bij zo'n Atletico. Maar dat zou het voor hem wel afmaken om dat een keer te presteren.
Ja, goed. Dan gaan we kijken wat er dit weekend dan weer gaat gebeuren op de voetbalvelden. En dat gaan we maandag weer bespreken in een nieuwe AD Voetbalpodcast. Dus kijken wat er dan allemaal op de rol staat. Maarten Wijfels, dank voor nu. En tot volgende week.
Ja.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.